We luisteren nu naar de schriftlezing uit Openbaring 19, vers 1 tot en met 10.
En na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar roerij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
Gemeente, de tekst van de prediking is uit het gelezen gedeelte. En daarvan de vers 7b en vers 8. 7b: en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt voor die bruiloft waar het over gaat. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Tot zover. Ja, we luisteren vanmiddag, gemeente, naar een onderdeeltje, een facet uit het geweldige actuele boek Openbaring. Waarin zoveel wordt gezegd over het heden en de toekomst van de kerk en van de wereld. De hoofdstukken 19 en 20 beschrijven eigenlijk de slotfase van de wereldgeschiedenis en komt een eind aan de geschiedenis van deze aarde. En alles mondt uiteindelijk uit in het grote gericht dat God straks zal gaan houden. Johannes, de schrijver van Openbaringen, heeft in een visioen gezien dat Babylon, een naam van een concentratie van de goden, vijandige machten in de wereld, in religieuze zin, godsdienstige zin en politieke zin, dat Babel, dat machtige afgodsrijk, is gevallen. En in de hemel klinkt dan een zegenlied op over de ondergang van Babel, Babylon. En dat niet uit leedvermaak, maar omdat Gods oordelen waarachtig zijn en rechtvaardig. Babel, ze wordt aangeduid in wat we gelezen hebben als een grote hoer die de mensen misleidt en tot het verderf brengt. En bovendien de dienstknechten van God uitmoordt. Maar dat is niet de enige reden, gemeente, waarom er in de hemel gezongen wordt Een loflied wordt aangeheven. En de Heere geprezen wordt. De tweede reden dat er een uitbundig halleluja, we hebben dat net gelezen, wordt aangeheven, is dat met de ondergang van Babel, Babylon, staat het dan, de verheerlijking van Gods kerk aanbreekt. En het gebed van de Heilige Geest, dat aan het eind van het boek Openbaring staat, dat komt in vervulling. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. De bruiloft van het Lam breekt aan. Gemeente, zijn we er klaar voor? De bruiloft komt. God wordt koning van alles, ook over heel de schepping en de gemeente van Christus. Mag de bruiloft tegemoet zien. Mag de bruidegom ontmoeten. Daarom die aansporing, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Gemeente, in onze tekst wordt het moment van die ontmoeting tussen God en zijn volk beschreven. Het moment waarop Gods kinderen een bruiloftskleed krijgen aangereikt. En daar willen we vanmiddag even over verder nadenken. Ik heb boven mijn preek gezet het hemels bruiloftskleed, bruiloftsgewaad, bruiloftsjurk, welke naam wil je het noemen? En dat kleed, dat bruiloftskleed wordt hier, gemeente, op aarde geweven. En dat wordt straks in de hemel gegeven. In de Bijbel wordt de verhouding tussen God en zijn volk vaak voorgesteld als een huwelijk. Een huwelijksverhouding. Dat vind je in het Oude Testament al. In het Oude Testament horen we de profeten daarover praten. Hosea bijvoorbeeld zegt in hoofdstuk 2 vers 19. En de God die laat dat de profeet zeggen namens hem. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En in Jeremia 2 vers 3 spreekt de Heere over de liefde van zijn volk Israël tot hem als een liefde in de bruidstijd. En niet alleen in het Oude Testament komt me dat beeld tegen van het huwelijk tussen de Heere en de zijnen. En steeds weer kom je dat ook tegen in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper, misschien weet u het wat, hij wees Christus aan als de bruidegom van zijn volk. En Jezus sprak over zichzelf als de bruidegom toen hij zei dat de bruiloftsgasten niet kunnen vasten zolang de bruidegom bij hen is. En gemeente, wie denkt niet aan dat prachtige gedeelte in Efeze 5, waar de verhouding tussen Christus en zijn gemeente met een huwelijksverhouding wordt vergeleken. En het huwelijk, als er hier op aarde tussen een man en vrouw tot stand komt, dat moet eigenlijk ook een afspiegeling zijn van die verhouding van Christus tot zijn kerk. Christus gemeente is de bruidegom en zijn gemeente is de bruid. En dat beeld van bruid en bruidegom, dat zult u wel begrijpen, dat wijst op de nauwe en tere en intieme relatie die er is tussen de Heere en de zijnen. Een verhouding die niet tot stand gekomen is door de bruid, maar door de bruidegom zelf. Om haar als bruid te werven, u kent het lied misschien wel, kwam hij ten hemel af. Hij is die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij kocht de zijde met zijn bloed uit de slavernij van de zonde en van de dood. En maakte haar tot zijn eigendom. En gemeente, als dat in je leven aan de orde is, als de Heere zo in je leven binnenkomt, dan ga je dat ook zelf merken. Dat gaat niet langs je heen. Vooral als het woord van God je hart gaat raken, dan is dat altijd een verbinding die God legt en dan wil hij eraan werken op die manier dat je je aan hem moet gewonnen geven. Nou word je overweldigd door zijn liefde en genade. Dan ontstaat er een geloofsband tussen Christus en degene die hem leert kennen. Weet u dat dan? Wel eens gemerkt, hoef je niet oud voor te zijn trouwens, dat die werking van God in je hart een relatie legt, een band met hem. En dan ga je ook iets al meer kennen van de bruidsverwachting die typerend is voor heel Gods volk. Er komt een heimwee af en toe naar de komst van de bruidegom. Want de bandgemeente die hier aan de bruidegom, en dat is de Heer Jezus Christus, verbindt, mag heel teer zijn en mag heel rijk zijn, maar is onvolkomen en zeer kwetsbaar. Kijk, het is een wonder en een genade, ik hoop dat u dat kunt beamen, een genade om een kind van God te mogen zijn. Jazeker. Maar gelijk weet je, ik ben er nog niet. Ik heb mijn eindbestemming nog niet bereikt. Het volmaakte wacht nog, komt nog. Het is nog een uitzien naar de volkomen vereniging van bruid en bruidegom. En gemeente, die is er dan als de bruiloft van het lam gaat komen, aanbreekt. En dat gaat het nu om in dit gedeelte van de Openbaring wat we gelezen hebben. Er staat: de bruiloft van het lam is gekomen. Dus hier wordt het al gezegd, kijk nou, het is al gebeurd. De bruiloft van het lam is gekomen. Johannes heeft dat gezien. Hij heeft een blik in de hemel mogen slaan. En de apostel is er gelijk getuige van de eindeloze feestvreugde in de eeuwige heerlijkheid. Hij ziet dat dat al ingezet wordt. Gemeente, wat is dat een geweldig vooruitzicht voor een hier op aarde nog strijdende kerk en lijdende kerk. Maar er gaat aan die ontmoeting van de gelovigen, de kerk als bruid van Christus, iets vooraf. We lezen onze tekst en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En wat betekent dat nou? Wel dat de gemeente van Christus en dus ook ieder levend lid van de gemeente moet doen wat iedere bruid moet doen met het oog op haar huwelijk. Namelijk je op die dag voorbereiden. Dat is belangrijk. Je kunt straks gemeente niet zomaar de bruiloftzaal binnenstappen en aan de feesttafel van de bruidegom aanschikken. Je moet inderdaad daar klaar voor zijn. En nu weten we allemaal wel dat er voor een huwelijk veel gedaan moet worden. Voorbereiding voor een huwelijksdag. Maar één ding is wel heel belangrijk en kan nooit gemist worden. En dat ene is Het bruidsgewaad, het bruidskleed. Als dat je ontbreekt, gemeente, dan kun je niet aan de feestmaaltijd straks van de bruidegom Jezus deelnemen. We weten dat trouwens ook uit de gelijkenis van de koninklijke bruiloft in Matteüs 22. Daar wordt er ook over gesproken. Daar worden vele mensen geroepen om naar de bruiloft te komen. Kom, want alle dingen zijn gereed. En als dan het feest begint en er zijn mensen binnengekomen, dan kijkt die koning die de mensen roept tot de bruiloft zo eens rond in de zaal. En dan ziet hij daar iemand zonder bruiloftskleed. En wat gebeurt er dan met die man? Wel, daar staat ook in de Bijbel, die man die wordt buitengeworpen. Gemeente, dat onderstreept het enorme belang om een bruiloftskleed te bezitten. Zonder dat ben je niet geschikt voor de ontmoeting met de bruidegom. We moeten een bruiloftskleed bezitten, willen we straks aanzitten aan de bruiloft van het Lam. En dat, in dat kleed toont de bruid zich aan de bruidegom. En legt ze al haar liefde voor hem. Zo presenteert ze zich aan hem. Gemeente, dat bruiloftskleed waar hierover gesproken wordt, vraagt dus veel zorg en aandacht. Dat is trouwens al gewoon ook al zo. Hè? Voor een meisje dat gaat trouwen, is het echt niet onverschillig wat voor jurk ze op haar trouwdag zal aantrekken. Je zult altijd weer je best doen een trouwjurk te kopen die er prachtig uitziet, die je mooi vindt. Een jurk waarin je stralend voor de dag kunt komen. Ik heb dat ook 5 keer meegemaakt met 5 dochters. Die gingen trouwen, hè, niet allemaal tegelijk, maar dan moest je mee als pa, meestal voor het geld. Maar goed, je deed ook mee om de keuze te maken en dan moest het altijd iets moois zijn. Gemeente, dat geldt ook voor ieder die naar het bruiloft straks mag gaan. Dan zullen we ons zo goed mogelijk opkleden. Er staat in de tekst, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat betekent, ze heeft alle zorg en aandacht aan haar bruidskleding besteed. Want ze weet, daar let de bruidegom op. Het is hem niet onverschillig wat ze aan heeft. En er komt nog iets bij. En iedere vrouw die een jurk koopt, weet dat ook wel. Namelijk, je kiest altijd een kledingstuk die bij je past. Een kledingstuk is altijd persoonlijk. En hoe persoonlijker, hoe mooier. Natuurlijk, wie wil nou graag met iets aanlopen dat een ander ook al aan heeft? Zagen ze weer de verbaasde blik van mijn vrouw toen we de kerk in kwamen. En toen zat ze daar nog iemand voorbij. Die had precies dezelfde jurk aan die zij gekocht had zaterdags. Ja, dat doet wat. Gemeente, aan de bruiloft van het Lam zullen geen mensen zitten, om het zo maar te zeggen, met hetzelfde uniform. In het nieuwe Jeruzalem, dat straks op de aarde zal neerdalen, kun je geen nummers tegenkomen. Maar mensen met ieder hun eigen gewaad, kleding, als uitdrukking van hun persoonlijkheid. Een kleed dat hier op aarde werd geweven overeenkomstig eigen gaven van God, eigen talenten. Dat betekent ook, gemeente, dat we nooit in de hemel straks aan kunnen kloppen met geleende spullen. We kunnen niet toe met de kleding van een vrome vader of een godvrezende moeder. Wees dankbaar als je die hebt. Maar we moeten ieder voor onszelf het kleed maken. Het vraagt onze persoonlijke aandacht. We kunnen, als het ogenblik van sterven komt, gemeente, en dat is eigenlijk voor een kind van God de afsluiting van de werkdag hier, en de overgang naar de bruiloftsfeest straks. Je kunt dan niet gauw even een kledingstuk van een ander aantrekken. Wie op dat moment er nog niks aan gedaan heeft, die is te laat. En nu komen we bij de vraag, gemeente. Wat is dat kleed precies, waar ik het nou over heb, dat bruiloftskleed, wat Paulus over schrijft in onze tekst? Nou, er wordt gezegd dat het een kledingstuk is van rein en blinkend fijn linnen. En dat beeld van het linnen, dat wordt natuurlijk hier gebruikt, omdat deze stof in de tijd van Johannes het mooiste van het mooiste was. We zouden vaak best een ander stuk stof kunnen noemen. Waar het om gaat is de betekenis van dat linnen. Dat wordt een paar keer genoemd. En dan neemt, dat verneemt Johannes ook, dat hoort hij ook. Dat zijn, staat er, de rechtvaardige, ja, je zou gewoon ook zeggen, de gerechtigheden, ik ga gelijk al vertalen, de gerechtigheden van de heiligen. Die gerechtigheden, dat staat eigenlijk, dat kun je ook vertalen met de rechtvaardige daden van de heiligen. Ja, dat is het. Misschien had u iets anders verwacht. Ja, is anders waardoor wat er geldt. En toch gaat het over daden van de heilige gemeente. En gedaden staan hier tegenover woorden. En niet zomaar woorden, maar goedkope woorden. Lege woorden. Daar redden we niet mee. Met, mag ik het zo zeggen, een praatjeskleed krijg je geen toegang naar de bruiloft. Al onze daden, als onze daden niet verwerkelijkt zijn en worden in rechtvaardige daden, dan heb je er niks aan. Woorden alleen laten zich namelijk niet verwerken tot een bruiloftskleed. We moeten het linnen hebben, het echte linnen, het echte dadenkleed. We zullen straks, gemeente, boven, daarboven omhangen worden met wat we hier op aarde beneden gedaan hebben. Niet allerlei dingen, oh, dat doe ik mijn best eens en zoiets. Nee, niet formeel, maar gedaan hebben met ons hart. Met ons hart. Daden die soms ook inspanning vroegen, opoffering, soms wel eens het leven van iemand vroegen. Nou, zegt iemand, dat klinkt allemaal nogal erg activistisch. En misschien ook wel wettisch. Maar gemeente, wie dat denkt, leest niet wat er staat. Het gaat hier niet in onze tekst om menselijke daden, zo in het algemeen, wat we allemaal doen en niet doen. Het gaat hier om een heel bepaald soort daden. Er wordt gesproken over de daden van de heiligen. Dat betekent dus de daden van onheiligen komen al niet in aanmerking voor het kleed. En wie zijn dan de heiligen? Wie zijn in de Bijbel, kom je vaak tegen, die naam de heiligen. En dan gaat de gemeente nooit om mensen zonder zonde of die met opzet allerlei goede daden verrichten om daarbij de zaligheid mee te verdienen, want dat kan niet. Of om zich geschikt te maken voor de genade van God. Onmogelijk. Heiligen zijn juist mensen die zijn gaan ontdekken en gaan beseffen dat ze van het begin tot het einde van Gods genade moeten hebben. Omdat ze in zichzelf, en alleen dan als de Heer met zijn geest in je komt, ga je dat merken en ga je dat erkennen, omdat je inderdaad een onheilige bent. Van jezelf, van nature. Heiligen, dat zijn degenen die door het geloof van, en de geest aan Christus zijn verbonden en hun heiligheid in hem bezitten. In Jezus. Ik heb het niet in mezelf. en van hem steeds weer ontvangen om heilig te wandelen. Heiligen, dat zijn degenen die moeten belijden dat ze uit zichzelf geen enkele goede vrucht voort kunnen brengen. Bent u mee eens? Hebt u dat ontdekt in het leven? Heb jij dat ontdekt? Hoef niet oud voor te zijn. Dat ze uit zichzelf geen goede vruchten voorbrengen. Mankeert zo ontzaglijk veel aan je. Maar één ding ontbreekt niet. Dat kan dan niet anders. Dat is de band met de levende Christus. Dat kan niet anders. Een heilige is dus, en zo kan ik het zeggen, gemeente, een levende rank verbonden aan de wijnstok Christus. En nu brengen alleen de heiligen, de gelovigen, de oprecht gelovigen, vruchten voort, daden voort, die geschikt zijn voor het bruidsgewaad. Behoren daar al je daden toe? Nee, want er staat ook dat het gaat om de rechtvaardige daden van de heiligen. Immers, als heilige, als kind van God, produceer je ook heel wat onrechtvaardige daden. En die tellen niet mee voor het bruidskleed. Daden die de Heere bedroeven. En waarmee je je feestkleed weer bezoedelt en soms helemaal verknoeit. Denk maar aan al de heiligen in de Bijbel. Jacob, David, Petrus, en ga maar door. En misschien kan iemand zijn eigen naam er ook nog wat bij zetten. Ze blijven soms nergens. En God moet ze weer terughalen. Gemeente, wat is de oorzaak? Wel, als heilig, als kind van God kun je je weer los gaan maken, om wat voor oorzaak ook, van de binding aan Christus. Je bent niet meer in die wijnstok. En dan komt er van een heilige niks meer terecht. Dus alleen de rechtvaardige daden van de heilige vormen de stof voor het bruidsgewaad. En wat zijn nou die daden? Gemeente, laat ik het mogen zeggen met de woorden van de Heidelberger Catechismus. Het zijn daden, zo zegt de catechismus, die gebeuren uit een waar geloof, overeenkomstig de wil, de wet van God en tot zijn glorie, tot zijn eer. Dat zijn de rechtvaardige daden. Je kunt ze ook noemen de vrucht van de geest, want je hebt ze niet van jezelf. Zoals Paulus dat in Galaten 5 zegt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In elk geval uiten de rechtvaardige daden zich in Gods vruchtige levenswandel. En dat kan soms heel gewoon zijn. Een helpende hand. Een barmhartig hart. Een goed woord. Als je dat hoort, gemeente, dan kun je toch niet beweren dat die rechtvaardige daden van de heiligen wettische prestaties zijn. Elke heilige leert meer en meer verstaan dat iedere vezel en elke draad van zijn en haar daden kleedt en wordt gegeven, geschonken, uit genade gegeven. Dat ze voortkomen bij God vandaan, uit zijn werkkamer, zou ik bijna zeggen. Als je als heilige nou maar leert leven door het geloof. Dat is uit Christus en zijn werk. Dan kun je nooit meer passief blijven zitten en anderen allemaal een lot overlaten. Dan word je door de liefde van Christus al bewogen om zijn vader te gehoorzamen. En dan krijg je je naaste lief, omdat je God heeft lief leren krijgen, die naaste ook als jezelf. En dan zijn er onherroepelijk gemeente die rechtvaardige daden, waarmee de bruid van Christus haar bruidskleed gereed maakt en zich voorbereidt op de bruiloft van het lam. Op de vereniging volledig met de bruidegom. Je trekt, om het maar met Paulus te zeggen, gemeente, de oude mens uit. En dat is de weg van bekering. En je doet de nieuwe mens aan. Je bent niet alleen een hoorder van het woord, natuurlijk. God spreekt altijd door het woord. Maar je bent ook een dader van het woord. Dat zegt Jacobus heel duidelijk in zijn brief. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders, zegt hij. Dat is precies wat ik zo graag wil. Als je de Heer Jezus kent, als de geest in je werkt, de liefde van Christus. Dan wil je dat zo graag. Maar gemeente, wat komt er dan nog weinig van terecht? Hebt u die ervaring, wat wordt mijn kleed vaak weer uitgehaald? Nou, u hebt gelijk. Dat is de ervaring van alle heiligen, van alle eeuwen. Maar laat dat nou niet mismoedig maken. Ga ermee weer naar de Heer Jezus Christus. En gemeente, levend weer in zijn nabijheid, komen ze weer terug, gegarandeerd. Anders zouden het werk van de Heilige Geest door Christus moeten loochenen. De bruidskleden worden geweven, stukje bij stukje soms. Maar soms ook op een ontroerende manier. Soms op een onmerkbare wijze bij degene die op een vooruitgegronde post in het koninkrijk van God een werk hebben, vaak zichtbaar. Maar ook komt naar voren bij die eenvoudige christen die in stilte zijn en haar weg gaat. Bij die moeder in dat drukke gezin en de arbeider die achter de machine staat. Bij die jongen en dat meisje die hen gaan ontdekken dat het zo waard is de Heere te dienen en te vrezen. Gemeente, bij een oprecht christen is, mag ik het zo zeggen, is het kledingbedrijf in de gang. Ben je ermee bezig? Met je gedachten, met je woorden, met je daden. En dat kleed, gemeente, dat hier zo wordt geweven, ja, dat wordt straks in de hemel gegeven. Dat hoor je Paulus ook zeggen in onze tekst. Het gaat over die vrouw. En dan zegt hij, haar is gegeven dat zij zich bekleedt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Nou, wat zal dat een indrukwekkend moment zijn, gemeente. Hier wordt gesproken namelijk over dat ogenblik, hè, dat de bruiloft begint, de bruiloft van het lam. Wat dan? Ja, dan word je nooit regelrecht naar de feestzaal gestuurd, maar dan moeten we eerst vervoegen ons bij de hemelse kleedkamer. Dat mag je in verband met waar Paulus over spreekt wel zo gebruiken. Want voordat we naar binnen gaan, moeten we eerst bruidskleed aantrekken. Dat ons wordt aangeboden. En ieder krijgt bij de Heere zijn eigen feestkleed. Dat hij zelf heeft gemaakt, om het zo maar te zeggen. Hij krijgt zijn eigen kleed dat op aarde is geweven. Laten we dat eens indenken, gemeente. Daar zit Johannes. De mensen gaan naar de hemel. Daar ziet Johannes zo'n heilige binnenkomen. Zijn naam wordt afgeroepen om zijn bruidskleed in ontvangst te nemen. En wat dan? Zodra hij dat krijgt, in handen krijgt gelegd, dan staat hij daar sprakeloos. Dat kan niet waar zijn. Zo'n prachtig kleed, rein en blinkend, staat in onze tekst. Johannes put zich uit om de heerlijkheid te omschrijven. En het is werkelijk ook schitterend. Het glanst en schittert, er is geen kreukje en geen smetje op. Daarom kan het niet van mij zijn, denkt die heilige, dat kind van God, als hij straks daar in de hemel aankomt. en bij het feest moet zijn. Dat moet een vergissing zijn, want als ik zie wat ik ervan gemaakt heb, oh ja, ik had de Heer Jezus wel lief, dat kan ik niet loochenen. Ik had hem echt wel lief, maar wat stelde ik hem ook vaak teleur. Wat verknoeide ik het vaak weer. Wat ging het mis, dikwijls. Zelfs mijn beste werken, mijn rechtvaardige daden waren nog met zonde bevlekt. Mijn gerechtigheden waren, en dat ga je zien gemeente, een wegwerpelijk kleed. Nee, het is niet van mij, dat is niet van mij, dat weet die Heilige heel zeker. En ik geef het terug aan de engel die het weer in de kast wil hangen. Maar op datzelfde moment komt daar de Heer Jezus tussen beiden. En je hoort hem zeggen. Het is toch goed. Dat feestgewaad, dat is van u. En u mag het aantrekken. U mag het dragen. Waarom? Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. En ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij ontvangen. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Maar dan wordt je verbazing, gemeente, als je die heilige mag zijn, dat kind van God, om het te zeggen, dan word je nog groter verbaasd. Immers, heren, wanneer is dat allemaal gebeurd? Wanneer heb ik u hongerig gezien en gespijzigd? Wanneer dorstig en te drinken gegeven? Wanneer deed ik al die rechtvaardige daden? Ik begrijp er niets van. En dan gaat Christus je wijzen op de dingen die je deed in je leven zonder bijbedoeling. Hebt u toen niet dat offer gebracht om die ander te helpen? Hebt u toen dat kruis niet geduldig gedragen en gesproken van mijn kracht in uw zwakheid? Van mijn genade die voor u genoeg was? En hebt u toen die arme broeder niet geholpen en die eenzame weduwe niet bezocht? En hebt u die man die u zo lelijk behandelde niet van harte vergeven? Ja heren, zul je wel zeggen, maar zo zuiver was dat allemaal niet bij mij. Er zat soms ook wel een stuk eigenbelang bij. Mijn kleed was helemaal niet zo blinkend. Dat is waar. Hoor je dan de Heer Jezus zeggen, maar weet je, ik heb het wit gemaakt. Ik heb dat kleed van uw rechtvaardige daden gewassen en gereinigd in mijn bloed. Trek het maar aan. Het is uit genade gegeven dat u het kon weven. Het is eveneens uit genade dat u nu wordt gegeven. En er is gegeven staat dat ze bekleed werd met rein en blinkend lijnwaad. Het schoongewassen kleed, gemeente, bruiloftskleed, is het genadeloon op het in geloof volbrachte werk hier in dit leven. Het is de bruidsgave van de bruidegom zelf, verworven en geschonken door hem. En iedere oprecht gelovige krijgt zijn gebrekkig en bezoedeld kleed uit handen van Christus. Als een rein sieraad. Gemeente, dat is het wonder. Straks, dat beeld we blijven gebruiken in de hemelse kleedkamer. De goede werken, de rechtvaardige daden waarvan wij moeten belijden dat ze een wegwerpelijk kleed zijn, zijn door de Heere toch nooit weggeworpen. Maar hij heeft ze met zorg in zijn hemels magazijn bewaard. En straks worden ze tevoorschijn gehaald en getoond, niet zoals ik ze deed, maar zoals Christus ze gereinigd heeft. Wat een wondergemeente. Hoe heeft die Heere die daden van mij kunnen tellen? Dat moet u toch wel eens zeggen als u uzelf leert kennen. Er is mankeert zoveel aan, zoveel tekort, zoveel zonde. Nee, gemeente, we zullen straks, als we eens boven mogen komen bij de Heere, echt geen lijstje van onszelf kunnen presenteren van onze rechtvaardige daden. Maar God houdt ons dan wel een lijstje voor. En hij hield het bij. Zelfs de kleinste rechtvaardige daad werd door hem met gouden letters in zijn dagboek opgeschreven. Al wat wij in het verborgene zelfs deden, dat hoefde niemand te weten, zal dan in het openbaar vergeld worden. Gemeente, jongeren en ouderen, zullen wij straks dat feestkleed kunnen aantrekken? Kan ik dat dan weten, zegt u? Nou, als we nou goed geluisterd hebben, dan hebt u het kunnen horen. Wie straks bekleed wil zijn, gemeente, moet zich hier door God laten ontkleden. Dat wil zeggen, alles waarmee je zelf behouden zal willen worden, moet maar uit je handen genomen worden. Wegvallen, weggooien. Die krukken waar je geen stap meer verder kunt komen. Zodat wij met niets anders verder kunnen dan met Jezus alleen. En zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Heren, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik zelfs pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen mij redden. Gij alleen. Kijk, dat leert ons de Heilige Geest, gemeente. Dat we het moeten hebben van de barmhartige daden van Jezus Christus. Voor mij, in mij en door mij. Ja, dat laatste ook. Wie dat mist, mist alles. Wie Christus niet van harte heeft gezocht. Wie weigert om hem bij te vallen. In zijn nodiging, in zijn lokking. Wie de kracht die hij door zijn geest gaf om je te gehoorzamen. Ja, dat allemaal wegwiste uit zijn leven. Ja, die kan niet binnenkomen. Geen kleed, gemeente, ontvangen. Maar dan moet je toch voor het Lam verschijnen. We hebben reden om ons, ja, niet te verblijden, maar om bang te worden. Veeleer hebben we dan te vrezen voor de toorn van het Lam. Zalig zijn degenen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam, zegt ons schriftgedeelte. Zij die zijn nodiging hoorden en er niet meer van weg konden vluchten, zich lieten nemen door het woord van God dat met kracht in je leven kwam. En die aan dat woord gehoor gaven toen zij, de Heere zei, ga op je knieën en kom bij mij. Kortom, die het alleen van de Heere Jezus hebben verwacht en begezocht. Ja, dan zul je nooit teleurgesteld worden. Nooit, gemeente. Dan ga je ook rechtvaardige daden doen, al geef je er absoluut niet hoog van op. En maar toch, je heiligt je leven terwijl je je blik gericht houdt op het loon dat God belooft. En je mag de feestzaal binnengaan. Is dat niet geweldig? Vooruitzicht, gemeente. En dat geldt nu voor alle heiligen. Bent u het nog niet? Kom tot Jezus die zich hier wil laten kennen. Als de bruidegom van uw leven. Maar ook als de redder van uw leven. Straks leidt men haar, de vrouw die zich gekleed heeft. Het bruidskleed voor de Heere. Straks leidt men haar uit het statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot hare koning, Jezus Christus. Amen.